Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, wat goed dat je luistert naar deze nieuwe podcast. Deze podcast is een profilerend interview met Sabine Oortveld over jouw leerstoel. En die heet Gender in Primary and Transmural Care.
Ja, dat hebben ze niet makkelijk
gemaakt. Nee, het is dus gewoon gender in eerste lijn en transmurale zorg. Dat is dus met Sabine Oortveld. Goedemorgen.
Nee, goedemorgen.
Ik ben Femke Veldman, huisarts. En ik stel je graag nog even extra voor. Want er valt wel meer over jou te vertellen. Jij bent internist. En sinds 2017 ben je al hoogleraar aan het Radboud MC. Je bent oorspronkelijk Duitse. En je hebt in Italië geneeskunde gestudeerd. En daar je specialistenopleiding gedaan. En je hebt ook nog een tweede leerstoel in Duitsland, in Bielefeld. Nou ja, de Nederlandse taal heb je helemaal eigen gemaakt. Dat is echt heel bijzonder.
Proberen het wel.
Ja, echt heel knap. En zelfs als tweede, of ik weet niet, derde taal denk ik. Vierde taal. Praat je het echt super rap. Dus soms moet je even een beetje afremmen om de luisteraar erbij te houden. Nou, deze leerstoel die gaat over gender in eerste lijn en transmurale zorg dus. Over de muren heen van de zorg. Maar ja, jij bent internist, dus hoe lukt het jou om die eerste lijns bril op te zetten?
Nou, ik ben ooit ook opgeleid als arts maatschappij en gezondheid. Dus ik heb ook een master in public health. En dus denk ik dat je juist twee volledig verschillende perspectieven ook hebt. Eigenlijk uit de nulde lijn en dan wel een klinische bril vanuit het ziekenhuis. Dus ik denk dat is een mooi perspectief van twee kanten. Dus ja, ik ben zelf niet huisarts. Maar ik denk die public health achtergrond, die levert er wel voldoende kennis over de nulde lijn op. En ja, je leert natuurlijk ook altijd van je collega's. Dus dat is een mooi proces.
Ja. Nou, we gaan het in deze podcast hebben over twee hele belangrijke speerpunten hierin. Dat gaat ten eerste over genderbewustzijn en eigen aannames van dokters, die we allemaal hebben. En ten tweede gaat het over gender en kwaliteit van leven. Ja, laten we eens bij het eerste punt beginnen. Genderbewustzijn en eigen aannames van dokters. Zijn we bewust genoeg of kan het beter?
Nou, ik zou zeggen, het kan altijd beter. Dus ik denk dat geldt voor alles, maar natuurlijk ook in dit veld. Ik zou zeggen, de afgelopen decennia is er redelijk veel gebeurd op dit veld. Dus aandacht voor seks en gender en het belang van seks en gender in de geneeskunde, in de zorg, is enorm gegroeid. We zien ook, we hebben nu een vrouwengezondheidsagenda zelf van het ministerie.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat voor jou gesneden kop? Ja, dat is heel, heel nieuw. Dus er is nu een agenda om aandacht, zou ik zeggen, en kennis over vrouwengezondheid te verbeteren en te verbreden. Dus het is heel fijn. We zijn er allemaal heel blij mee. Maar wat je ook weer ziet is, het gaat heel veel over vrouwenspecifieke aandoeningen in de zin van eigenlijk gynaecologie, fertiliteit en die soort thematieken. Seks en gender is daar ook een beetje bij. Dus man-vrouw verschillen is er ook een beetje bij, maar veel minder. Dus ja, we zijn blij dat er überhaupt dit thema nu op tafel zit en staat en iedereen er aandacht voor heeft. Maar het kan volgens mij toch nog wat breder, omdat we zien hier ook weer de thematiek die we al lang hebben. Nou, waar gaat het eigenlijk over? Gaat het alleen maar over zwangerschap en gynaecologie en fertiliteit? Of gaat het veel breder over het lichaam in zijn geheel? En eigenlijk willen wij het graag veel breder trekken. Dus ja, een hart en een nier of een long, die functioneren misschien ook een klein beetje anders. Dus als het over vrouwengezondheid gaat en ook seks- en gendergerechte gezondheid, dan is dat veel breder dan alleen maar fertiliteitsvragen.
Ja, denk je dat dat in de toekomst er wel in zit bij die vrouwenagenda?
Nou, ik zou zeggen, eerder was ik daar wat optimistischer over. Omdat we hadden toch in die afgelopen decennia gezien dat het breder ging. En dat ook de definitie van waar het over ging wat inclusiever wordt. Nu zien we vooral uit de VS natuurlijk een heel, heel sterke stappen terug. In het geheel als het over reproductieve rechten gaat, maar ook over wat vrouwengezondheid is. Dus dat wordt weer heel sterk beperkt op thematieken die alleen maar voor biologische cis-vrouwen belangrijk zijn. Dus dat gaat echt in die richting. En er zijn zeker in Europa ook een aantal partijen die graag ook in die richting willen trekken. Dus, nou, het is belangrijk dat vrouwengezondheid op de agenda staat, maar we moeten ook kijken dat het niet alleen maar in een hokje geduwd wordt, maar dat het wel die inclusiviteit eigenlijk bijhoudt waar we op weg naartoe waren.
Waarom komt het dat, eerst was je positief en nu minder positief? Waardoor is die verandering daar gekomen?
Nou, omdat je ziet wel dat er ook politieke veranderingen zijn. Dus een van die eerste decreten die Trump ondertekende was een die zei, ja, er zijn alleen maar twee seksen. Mannelijk en vrouwelijk. Dat betekent dat iedereen die intersexe is en die mensen die bestaan gewoon, dus die kun je niet in ondertekening gewoon wegdenken, wegduwen. Ja. Dus er is gewoon een executive order, dus het is geen wet, maar hij behandelt het wel als een wet. En daar staat in dat alleen maar mannelijk en vrouwelijk bestaat. Dat is biologisch fout, omdat we zien gewoon dat biologisch fout is. Maar dat heeft natuurlijk enorme consequenties voor onderzoek. Dat heeft enorme consequenties voor die mensen. Ja. En dat heeft natuurlijk ook enorme consequenties over het maatschappelijk discours over het hele thema.
Ja, maar man en vrouw blijven ook in dat decreet.
Die blijven er wel bestaan. In, maar dan ook met een bepaalde idee wat man en vrouw is. Gender bestaat volgens hen niet echt. Dus alle thematieken die verder dan alleen maar biologie gaan, dat mag dan eigenlijk niet meer. Het is sowieso ook zo dat ze het thema gender bijna alleen aan transgender zorg koppelen. Dus dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel daarvan, maar het is echt niet alles. Er staat echt een sterke politieke agenda achter die gewoon scheurt met wat de wetenschap zegt.
Ja, en hoe is het momenteel met hoe gender en seksen in de opleiding verweven zijn en ook in onderzoek?
Nou, we moeten zeggen, als het over onderwijs en opleiding gaat, dan is het nog steeds sterk afhankelijk van wie ervoor verantwoordelijk is. Dus als je in een UMC, als er iemand is die het thema belangrijk vindt, dan wordt het misschien wel verwoven in onderwijs en ook in opleidingen. Maar het is niet structureel verankerd. Dus het is hier en daar wel aanwezig. Er zijn ook in de opleidingen worden wel bijvoorbeeld middagen georganiseerd over seks en gender. Dus dat is iets wat bovenop komt. Wat dan vaak door mensen die er interesse in hebben, die dat dan organiseren voor alle AJO's. Maar in principe is het nog niet vast verankerd. Ja. Dus het is altijd een beetje afhankelijk van mensen die dat doen. Het is niet iets wat specifiek voor Nederland is. Dus het is wel iets wat je Europa breed ziet. Je hebt het eigenlijk alleen maar in het curriculum en daarna in de opleidingen als er mensen zich voor sterk maken. Dus daar zijn we nog steeds in een ontwikkelingsproces. Het is meer aanwezig, maar het is niet goed structureel geïmplementeerd. Als het over onderzoek gaat, hebben we definitief veel stappen vooruit gemaakt. We hebben in de afgelopen 10 jaar vooral met de VS, die aan het begin echt koplopers waren samen met Canada, maar dan ook op Europese Unie niveau en zelfs op Nederlands niveau, hebben we subsidiegevers die vragen voor aandacht voor seks en gender. Dus als je een aanvraag indient voor een subsidie, dan moet je wel een verklaring toevoegen in hoeverre seks en gender belangrijk zijn. Heb je dat meegenomen in onderzoek? Neem je dat mee in je analyses? Dus dat wordt wel gevraagd. En dat had volgens mij ook enorme groei in kennis opgeleverd in die afgelopen vijf jaar of 10 jaar, zou ik zeggen. Het duurt altijd een beetje tot je het dan in de praktijk ziet. Maar het heeft tot een enorme groei aan kennis bijgedragen. Ja, de vraag is natuurlijk hoe dat nu verder gaat. In de VS zal dat niet meer gebeuren. Canada gaat volgens mij mooi verder door. EU-commissie tot nu ook. In Nederland hebben we het ook bij zo'n NW-aanvragen wordt wel gevraagd. Dus dat staat er ook nog in. Dus we kunnen hopen dat we nog een verder groei aan kennis hebben. Omdat die is ook echt hard nodig om dat naar de praktijk te brengen.
En hoe zit het dan nu? Hoeveel onderzoek gaat hierover?
Onvoldoende zou ik nog steeds zeggen. Dus het groeit, maar de vraag is hoeveel komt eigenlijk in de praktijk terecht? En dat was een vraag voor ons, omdat we houden ons bezig met implementatie. Dus we hebben net een groot project afgerond. En daar hebben we gekeken naar in hoeverre seks en gender in richtlijnen op Europees niveau mee wordt genomen. En dat was eigenlijk, ik zou zeggen, teleurstellend. We zagen dat als het over seks en gender gaat, vaak is het hoofdthema nog steeds pregnancy, dus zwangerschap en fertiliteit. Dus een beetje wat we ook met de vrouwengezondheidsagenda zien. En minder dan 1% van de aanbevelingen binnen die richtlijnen, die zijn eigenlijk gericht op seks- en genderverschillen. Dus moet je iets anders doen bij vrouwen en mannen? Moet je daar gewoon een dosage aanpassen? Moet je daar gewoon andere diagnosemethodieken kiezen of enzovoort. Dus dat is minder dan 1%. Nou, dat heeft te maken met, ik zou zeggen, verschillende punten. Dat eerste is natuurlijk aandacht. Omdat zo'n ontwikkeling van een richtlijn, dat is wel een gestandardiseerd proces. Maar een comité die dat ontwikkelt, heeft nog steeds wat vrijheid in het bepalen wat prioriteiten zijn. Dus als er geen aandacht is, dat is een beetje een probleem.
En misschien hangt het daar ook wel weer af van degene die er enthousiast over zijn, die dat belangrijk vinden om dat aan te kaarten.
Absoluut. Ja. En dat zien we ook. Als er mensen bij zitten die zich met het thema bezighouden, dan vind je dat meer. Bijvoorbeeld, er is een preventierichtlijn voor hoge bloeddruk. Daar zie je wel, er waren experts bij. Ja. En dan staat dat natuurlijk in. Het tweede punt, en dat is volgens mij natuurlijk ook belangrijk, is zelfs als er aandacht voor is, moet je die data ook hebben. En we hebben afgelopen jaar samen met collega's uit Frankrijk een project afgesloten. En daar hadden we gekeken, nou, hoe zit het eigenlijk met die databronnen die voor zo'n richtlijn gebruikt worden? Ja, en daar bleek dat in die databronnen, dus in die klinische studies die gebruikt worden, rond de 27% vrouwelijke deelnemers zijn. De rest zijn mannen. Dus zelfs als je dan seks en gender wil meenemen in je aanbeveling, is het misschien zo dat die databronnen dat gewoon niet mogelijk maken. Omdat er geen goede en robuuste analyse op uitgevoerd zou kunnen worden. Dus dat is natuurlijk ook een belangrijke. En de derde is, nou, hoe doe je dat in zo'n proces? Je kunt wel in zo'n richtlijn heel duidelijk opschrijven waar die kenniskloven zit. Dus dat kan wel. Dus als zo'n comité aandacht hiervoor heeft, kan dat ook daarin schrijven. Nou, dat weten we niet. Daar kunnen we geen aanbeveling voor uitspreken. Maar dat is eigenlijk iets waar het heel erg nodig is om onderzoek te doen om dat aan te vullen. Dus dat kan wel. Dus daar zitten ook mechanismen in om dat zichtbaar te maken. Dus dat we in de toekomst ook weten wat zijn prioriteiten. Om die richtlijnen aan te passen, dat het gewoon naar de praktijk gaat. En dat is niets nieuws. We hadden het ook in coronatijden gezien. Maar in coronatijden hadden we een studie gedaan. Daar hadden we gekeken naar in hoeverre seks en gender analyses gemaakt worden in studies die gepubliceerd waren. En COVID was, ik zou zeggen, voor mij echt een bijzonder ervaring. Dat was voor iedereen. Maar als het over seks- en gendersensitief onderzoek ging, was het wel bijzonder. Omdat opeens moest ik niet aan mensen vertellen waarom het belangrijk zou kunnen zijn naar seks en gender te kijken. Het was de eerste keer dat er heel veel media-aandacht voor was. Iedereen wist dat mannen vooral aan het begin vaker doodgingen en slechtere prognose hadden enzovoort. Dus wij dachten, nou, opeens moeten ze dat meenemen in die trials. Dus we verwachten eigenlijk dat het veel, veel meer gedaan wordt. Ja, en zelfs in die studies in die tijden was 1 op 5 had een seks- en gendersensitieve analyse erin zitten. Bij de rest wisten we het helemaal niet. Dus zelfs als er veel media-aandacht voor is, iedereen wist het eigenlijk. Dus het was echt geen geheim. Het was geen verrassing voor niemand. Nee. Het was nog steeds niet standaard practice. Nee. Dus als je dat niet verankert, institutionaliseert, gebeurt het ook gewoon niet.
Nee, dus dat is hoe het op dit moment gaat met het onderzoek. Ja. En als je nou, want dit eerste deel, hè, dat gaat over dus genderbewustzijn en eigen aannames van dokters. Kan je eens voorbeelden noemen wat het bewustzijn nu kan zijn, hoe dat kan verschillen en dus ook wat eigen aannames kunnen zijn van dokters?
Ja,
dat is natuurlijk heel wisselend. Maar...
Ik denk, misschien is het belangrijk om nog even een duidelijk uit te leggen wat het verschil tussen seks en gender is. Dus ik praat altijd over van seks en gender sensitieve geneeskunde. En daar gaat het eigenlijk over twee grote velden. Het ene is meer biologisch. Dus bij seksen gaat het echt over biologische verschillen. Dus genetica, hormonale verschillen, anatomische verschillen, fysiologie enzovoort. Daar gaat overigens rond 90% van het onderzoek in geneeskunde over. En dan zijn er ook die genderaspecten. Nou, die genderaspecten, dat is wat moeilijker om te meten. Omdat daar gaat het eigenlijk over allerlei verschillen die verbonden zijn aan wie we zijn en wat we doen, zou ik zeggen. Dus als je het makkelijk wil uitleggen, is seks eigenlijk wat in de lichaam gebeurt, wat in het lichaam gebeurt. En gender is wat je daarmee doet. Dus wat doet het met je? Ja. Hoe beschrijf je dat qua symptomatiek? Hoe ga je daarmee om qua levenskwaliteit? Hoe communiceer je daar met je arts over? Dus dat zijn allemaal gender aspecten die hier belangrijk worden. En dus gender, er zijn twee grote categorieën die voor de arts-patiënt interactie belangrijk zijn. Het ene is genderidentiteit. Dus ben ik een man, een vrouw, een niet-binaire persoon. En het tweede zijn genderrollen en normen. Dat zijn juist die aannames waar jij het over had. Dus wat is eigenlijk mannelijkheid en vrouwelijkheid in Nederland anno 2025? En deze aannames die doen iets met onszelf en die doen ook iets met de patiënten die we zien en die doen ook iets met hoe we de patiënten zien. Ja. Dus daarom is het volgens mij ook zo belangrijk deze mee te nemen, omdat voor een goede communicatie, een holistische aanpak, is het heel belangrijk niet alleen maar naar die seksenverschillen te kijken, maar ook deze genderaspecten mee te nemen. Ja. Omdat ik kan alles over seksenverschillen weten, maar als ik me niet bewust ben dat ik genderstereotypen heb, dan ben ik misschien nog steeds discriminerend en gebruik mijn kennis over die seksenverschillen niet. Ja. Dus die twee zijn echt verwoven en we moeten eigenlijk beide onderzoeken.
Ja. Ja, maar als je dus over aannames van dokters hebt, als je bijvoorbeeld in de spreekkamer zit en er komt een bepaald advies uit te rollen, dat is wel gender niet neutraal uitgelegd aan iemand.
Ja, dat kan ook bijna niet. Omdat het punt is, wij hebben allemaal aannames over wat mannelijk en vrouwelijk is. En de vraag is natuurlijk, omarmen we die dan of niet? Maar we hebben natuurlijk maatschappelijke beelden van wat vrouwelijkheid is. Dus je moet zorgzaam zijn, je moet aardig zijn, bepaalde schoonheidsidealen enzovoort. Dus dat is typisch, zou je zeggen, stereotypisch vrouwelijkheid. Mannelijkheid is verbonden aan sterk en stuur zijn, financieel voor je gezin zorgen enzovoort. Dat zijn typische stereotypen. Nou, de vraag is natuurlijk in hoeverre worden die omarmd? Door jezelf en door je patiënten. Maar die spelen natuurlijk. En er zijn, ik zou zeggen, wat wij zien in onze interviews met mensen met de ziekte van Parkinson, met tumoraandoeningen, met cardiovasculaire aandoeningen. Ik zou zeggen, heel grof gezegd, rond 70% van de mensen, vooral op oudere leeftijd, omarmen deze stereotypen ook heel erg. Dus dat doet ook iets als je niet kunt voldoen aan die stereotypen. En dat gebeurt vaak als er een chronische aandoening is. Ja. En dan misschien 20-30% omarmen die helemaal niet. Dus dat maakt het ook ingewikkelder. Het andere, op de andere kant is het natuurlijk zo, wij omarmen die juist niet ook. Dus wij als dokters zitten daar eigenlijk op hetzelfde niveau als onze patiënten. Ja. Het is heel anders als iemand voor je zit met een suikerziekte of met een hartinfarct, waar je denkt, dat zit vooral bij mijn patiënt. Dus ik probeer patiënten te ondersteunen, maar het raakt me niet zo persoonlijk. Nee. Maar als het over seks en gender gaat en de rol die dat speelt, dat raakt ons allemaal. Ja. Dus ook onszelf als dokters. Wij hebben daar ook aannames, we hebben ook stereotypen. En die projecteren we vaak ook op patiënten.
Ja, en soms is het ook een voordeel.
Ja, zeker.
Dat je zeker. Als ik tegen alle mannen ga praten, alsof, net zoals dat ik tegen vrouwen praat, dan dat haakt niet zo lekker.
Nee.
Je zoekt toch een manier om het beste met elkaar te communiceren.
Precies. En ik denk daar is het juist ook belangrijk om eigenlijk in te duiken. Omdat vaak is het niet uitgesproken. Dus we doen het gewoon. En die patiënten doen het ook gewoon. En wij proberen het zo goed mogelijk te combineren. En soms lukt dat heel goed. En soms misschien lukt het niet. Ja. En ik denk daar wordt het belangrijk om het ook bespreekbaar te maken. Dus op verschillende manieren. Dus het ene is, ik word vaak gevraagd, is er een lijstje wat ik kan afvinken? Hoe kan ik goed gendersensitief communiceren? Ja, dat lijstje is er niet. Juist omdat, het lukt misschien dan wel voor 60-70% van die mensen, maar bij die anderen lukt dat helemaal niet. Dus het belangrijke is überhaupt bewustzijn van deze stereotypen. Ja. Dus wat doen die? En dan eigenlijk met de patiënten te toetsen, omarmen ze dat of niet? En dat is juist wat wij ook zagen met mensen met Parkinson, met mensen met tumoraandoeningen. Bij sommigen speelde dat echt een heel grote rol. Dus we vroegen die patiënten in hoeverre ze denken dat gender een rol speelt in de beleving van de ziekte. En bij sommigen was dat echt heel erg. Dus sommige vrouwen konden vanwege de ziekte niet meer voldoen aan bepaalde schoonheidsidealen die zij heel belangrijk vonden. En dus er was was ook een psychologisch effect die bovenop kwam op die fysieke effecten van de chronische ziekte, die heel belastend was. Bij mannen was het soms zo dat bijvoorbeeld dat ze heel emotioneel worden opeens door de medicatie, maar ook door veranderingen van de ziekte zelf. En dat raakte heel erg aan hun genderrol. Dus ze voelden zich helemaal niet emotioneel. Dus dat zijn dingen die je bespreekbaar kunt maken. Dus het wordt dan beschreven als symptomatiek, als ze het beschrijven. En dan kan je hier induiken, omdat wij vroegen die mensen dan ook, nou, zou je het eigenlijk fijn hebben gevonden als iemand dat eerder had gezegd tegen u? Dat,
bespreekbaar maken.
Ja, bespreekbaar maken. Dat door de chronische ziekte een aantal dingen die je heel belangrijk voor jezelf vindt, gaan veranderen. Dus daar kun je gewoon je genderrol niet meer zo uitoefenen als dat eerder was. En iedereen zei eigenlijk, ik zou dat heel fijn hebben gevonden als het eerder was besproken. Dus dan kon ik me anders daarop voorbereiden. Ja. En zo kwam dat gewoon. En ik wist niet, hoe moet ik hiermee omgaan? Dus dat heeft ook een effect dan op kwaliteit van leven, waar we later nog over hebben.
Ja, het is wel een beetje een soort mindfuck, hè, wat er dan gebeurt.
Yes.
Vooral bij die soort van mentale verandering van gender, bij bijvoorbeeld medicatie die aan een man gegeven wordt en iemand wordt emotioneler. Hoe in jouw ogen ziet echt goede zorg eruit? Gendertechnisch?
Ik denk, nou, gender is voor mij een onderdeel van allerlei diversiteitskenmerken. Dus in principe wat ik eigenlijk graag zou willen zien in de toekomst is gewoon een discriminatiearme communicatie. Dus die kan bijna nooit vrij zijn, maar wel dat we proberen het zo min mogelijk discriminerend te maken. Gewoon een bepaalde openheid en gewoon bewust zijn voor verschillen die er zijn. En dat begint met het bewust worden van je eigen stereotypen. Dus die gewoon, we hebben allemaal stereotypen. Die zijn ook belangrijk, vooral in een acute situatie. Als iemand binnenloopt, is het soms heel belangrijk om die stereotypen ook te gebruiken om zo snel mogelijk een redelijk snelle differentiële diagnose te starten. Dus het is niet zo dat we er volledig van af kunnen, maar het is gewoon het bewustzijn daarvoor. Dus in die zin denk ik is het belangrijk om dat uit soort doelstelling voor alle patiënten te hebben. En dan als het over gender gaat. Nou, ik zei al, er is genderidentiteit en dan zijn die gendernormen en rollen. Als het over identiteit gaat, kun je gewoon iedereen die eigenlijk binnenloopt, elke nieuwe patiënt vragen, hoe wil je worden aangesproken? Wat zijn je voornaamwoorden? Hoe doe je dat? Dus dat signaliseert ook een bepaalde openheid. Dat doe je een keer. Dan is het neergeschreven en dan gebruik je dat gewoon. Dus dat is redelijk makkelijk en makkelijk te doen. En als het over die gendernormen en rollen gaat, nou ja, moet je eigenlijk zelf bewust van worden. En dan kan je dat bespreekbaar maken ook met patiënten. Als je ziet, nou, er zijn veranderingen, die zijn moeilijk voor patiënten. Je wordt emotioneler, je hebt bepaalde beperkingen, lichamelijke beperkingen, die het misschien niet meer mogelijk maken, je werk uit te oefenen. Wat doet het met je? Wat doet het met je rol? Als iemand 80% van zijn eigen rol aan een bepaalde type werk vastmaakt. En dat kan opeens niet meer, omdat het misschien een fysieke baan is en dat kan gewoon niet meer. Ja, dan is dat een enorme verlies. Hoe ga je dan daarmee om? Vooral als je denkt dat het gezin ondersteunen, vrijwilligerswerk enzovoort zijn vrouwelijke dingen bijvoorbeeld. Ja, hoe kan je dat dan veranderen dat het gewoon niet meer zo stereotypisch wordt gezien, maar wel als een kans om op andere manier je sociale vaardigheden wel nog te gebruiken als ondersteuning tijdens een chronische ziekte.
Ja, zou jij een soort van, je hebt geen lijstjes, maar zou jij een soort van standaard zin hebben die je goed kan gebruiken om toch ook wel enigszins snel dat te onderzoeken bij iemand? Want je kan moeilijk aan iemand vragen, speelt gender nog een rol in dit probleem?
Nee, maar als je vraagt in hoe, eigenlijk is het toch redelijk makkelijk. Dat zagen we tijdens die interviews. We vroegen mensen gewoon, denkt u dat u man zijn of vrouw zijn een impact heeft op de beleving van je ziekte? En zo ja, in hoeverre gebeurt dat dan? En dat leggen ze eigenlijk redelijk makkelijk uit. Vaak begint dat dan met, ik had het eigenlijk nooit bedacht. Maar dan, na een aantal minuten komen daar wel allerlei belangrijke dingen op. En opeens komt dan, ja, ik had dat nog nooit zo gezien, maar dat is wel belangrijk.
Ja, 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 ja.
Daar moet ik nog een beetje meer over nadenken. En als je dat dan oppakt en zegt van, nou, willen we daarmee verder gaan, is dat misschien een manier om je levenskwaliteit te verbeteren. Ja. Omdat sommige dingen kunnen niet meer, maar andere wel.
Ja.
En dat heeft ook te maken met hoe je jezelf ziet. Of hoe u jezelf ziet. Dan is dat vaak iets wat we heel graag omarmen. Dus dat kan wel.
Ja. Ja.
Dat, en we zagen ook dat echt zo'n directe vraag. Op het eerste moment zijn ze daar soms een beetje verbaasd. Maar dan kan dat wel. En ik denk vooral in deze tijden waar we toch ook maatschappelijk meer aandacht hebben voor het vrouwenhart bijvoorbeeld, het vrouwenbrein. Met alle vragen die eraan verbonden zijn, bestaat dat nu of niet? Maar er is wel maatschappelijk meer aandacht hiervoor. En ik zou zeggen, vooral heel veel vrouwelijke patiënten vinden dat heel belangrijk. Omdat, het heeft ook te maken met worden je symptomen. Gelooft iemand dat die eigenlijk bestaan? En we weten dat het niet geloven vaker ziekte betreft die vrouwen betreffen. Dus endometriose was heel lang niet iets wat eigenlijk geloofd wordt. En ik zeg al zo in vinkjes. Vaak was het zo bij hart-vaatziekten worden symptomatiek niet verbonden aan een potentieel hartinfarct. We zagen dat ook bij long-covid, dat vrouwen gewoon aan het begin meer patiënten met long-covid waren. En aan het begin was de overtuiging, nou, dat is gewoon stress naar een acute covid-infectie. Tot duidelijk wordt dat het eigenlijk een ziekte per se is. Dus vrouwen zijn hier vaker bij betroffen als het over niet geloven en niet ernst nemen van de symptomatiek gaat. Dus in die zin, ik zou zeggen, vooral die vrouwelijke patiënten zouden dat heel waarderen als je dat ook vraagt. Omdat het laat ook zien dat er een aandacht voor is.
Ja. Ja, dus dat is een mooie.
Ja, niet dat mannen dat niet waarderen. Maar ik denk vooral, we hebben toch veel te doen.
Ja, dat is een mooi advies voor in de praktijk. Ja. Mooi. Ja, dan zou ik graag naar het tweede deel willen.
Ja.
Gender en kwaliteit van leven. Hoe speelt gender daarin een rol?
Nou, gender speelt er blijkbaar een redelijk grote rol. Dus dat wisten we aan het begin ook niet erg. We wisten alleen dat er seksenverschillen, dus biologische verschillen waren. Als het over kwaliteit van leven ging bij mensen met bepaalde ziekten. Maar toen we onderzoek deden met patiënten die de ziekte van kanker hadden en 5 tot 10 jaar na de diagnose nog kankervrij waren, maar wel nog symptomatiek hadden, hadden we ook gekeken naar kwaliteit van leven. En dan bleek het dat sommige van die aspecten die heel sterk aan kwaliteit van leven gebonden zijn, toch eigenlijk genderaspecten zijn. Wat betekent dat? Dus als je kwaliteit van leven meet, dan meet je niet, dat is niet één vraag die je stelt, maar je vraagt eigenlijk verschillende functionaliteiten af. Dus dat gaat over fysieke en cognitieve, sociale, emotionele functionaliteit. En het gaat ook over rol. Dus wat gebeurt eigenlijk met je beeld van jezelf, met wie je bent, hoe je jezelf waarneemt en voor je door anderen wordt waargenomen. En dat is rolfunctie. Dus hoe is het met je eigen beleving van je rol? Dus ben je nog wie je denkt dat je zo moet zijn? Of is dat heel erg veranderd door de ziekte? En toen we dat onderzoekten bij mensen met kanker, bleek het dat bij mannen vooral een heel grote rolverlies plaatsvond en een heel grote verlies van sociale functie. Dus fysiek was er geen groot verschil tussen mannen en vrouwen. Dus die beperkingen zijn bijna hetzelfde geweest. Cognitieve en emotioneel was ook niet een groot verschil. Maar wat we vooral zagen was heel veel verminderde sociale vaardigheden bij mannen. Dus verlies echt van, ik zou zeggen, contacten met de naasten. En een heel, heel grote rolverlies. En we hadden het eerder al over die gendernormen en rollen. Toen dachten wij, nou, gender is een heel groot onderdeel van je rol. Dus wie je bent, hoe je jezelf ziet, is heel erg verbonden aan mannelijkheid en vrouwelijkheid en aan al die dingen die daaraan gekoppeld zijn. Dus het was eerder niet zo duidelijk. Het was eerder ook niet zo bekend dat vooral mannen zoveel last van dit rolverlies zouden hebben. En toen dachten wij, ja, het is een heel mooi verhaal als het over onderzoek gaat, maar wat doe je er eigenlijk in de praktijk mee? Dus is dat belangrijk in de praktijk? En is het iets wat je kunt gebruiken om de zorg of de begeleiding vooral van mensen met langdurige ziekte of chronische ziekte te gebruiken. En toen zijn we in gesprek gegaan met deze patiënten en vroegen ook, nou, in hoeverre speelt die rolverlies een rol? In hoeverre is dat belangrijk? En ze zeiden allemaal, dat is iets wat ik heel erg ervaar. En het heeft niet alleen te maken met het feit dat je misschien niet meer kunt werken, zoals eerder. Omdat sommige van die mensen die zijn wel met pensioen en zo. Maar het verandert echt, de ziekte verandert echt wie ik ben en hoe ik mezelf zie. En ook het beeld wat anderen van mij hebben. Dus dat zijn allemaal karakteristieken die echt aan gender ook gebonden zijn. En zo zijn we eigenlijk begonnen met het vragen, nou, is dat iets wat we kunnen gebruiken om je te begeleiden? Om dat ook eerder al te bespreken voor je bijvoorbeeld een chemotherapie begint. Of voor je aan het begin van een chronische ziekte bijvoorbeeld. Als we dat duidelijk maken en ook bespreken. En ook vooral met die mensen in gesprek gaan over, wat maakt nu eigenlijk deze rol uit? Stel, 80% is je werk, 20% is je leven met je gezin. Dus als het zo verdeeld is en opeens die 80% wegvallen, ja, dat is een enorm verlies. Mm. Wat kun je dan doen om dat aan te vullen op een andere manier, dat mensen zelf een zelfwaardigheidsgevoel weer opbouwen? En dat heeft vaak met genderrollen te doen. Omdat dat aanvullen betekent vaak dingen op te pakken die je eerder niet deed. Dus je doet gewoon meer in je gezin. Je doet meer huiswerk. Je doet bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Of die soort dingen die heel gender gecodeerd zijn. Dus als het patiënten zijn voor die gender niet een grote rol speelt, is dat geen probleem. En we zien ook in onderzoek dat mensen die minder vastgelegde genderrollen hebben, het beter doen met chronische ziekte. Omdat er blijkbaar meer speelruimte is om zich gewoon aan te passen aan veranderingen in het dagelijks leven. Dus dat komt altijd weer terug, dat mensen die niet heel erg mannelijke of vrouwelijke typische rollen omarmen, maar er gewoon redelijk flexibel mee omgaan, die doen het ook beter. En dat kan je eigenlijk ook bevorderen. Dus ook bij mensen die het heel erg omarmen, als je dat bespreekt en duidelijk maakt en ook laat zien hoe misschien een klein beetje meer flexibiliteit, dus dat kan niet volledig veranderen, maar daar kan je wel wat flexibeler mee omgaan, hoe dat dan helpt, dan is het wel iets wat in het kader van kwaliteit van leven iets kan doen.
Het lijkt me wel super moeilijk, ik ben een beetje sceptisch, om iemand die dus inderdaad best vast in zijn rol zit, om die wat flexibeler te maken. Zo.
Ja, het punt is, die 80% die zijn gewoon weg. En
dat 80%
is,
van je werk.
Ja, precies. Ja. En dus dat betekent, er is gewoon een enorme verlies. Dus dat moet je op een of andere manier vullen. Dus het zou wel kunnen dat als je dat eerder begint te bespreken, mensen er nog wat sceptischer over zijn. Maar dat gebeurt dan wel. En dan moeten ze wel een oplossing vinden. En je ziet dat op dit moment, als het dan echt gebeurt, als gewoon sommige dingen niet meer mogelijk zijn, zijn ze in zo'n soort struggle om oplossingen te vinden. Ja, om of ze worden depressief. Dus dat is één, als je daar echt geen oplossing zo voor kunt vinden. Op anders zijn ze echt op zoek naar andere kansen. En natuurlijk, zo een persoon die heel vast zit in zo'n rol, niet opeens het volledig veranderen. Het gaat ook over een soort stappenplantje, zou ik zeggen. En je moet altijd kijken, hoe verre kun je daarmee? Maar misschien kun je ook kijken, nou, als het daarover gaat dat je in je gezin bijvoorbeeld een sterkere rol opneemt, wat is er acceptabel? Waar kan je mee beginnen? Misschien begin je dan wel met tuinieren. Dus dat is toch het meest, ik zou zeggen, stereotypisch mannelijk werk. En dan ga je gewoon over naar andere dingen. Maar daar kun je dan wel, vooral wat er gebeurt, het is een proces. En dat vind ik daarbij altijd zo fijn om te zien. Dat aan het begin is het heel moeilijk, maar dan gebeuren toch kleine stappen. En als het dan daardoor beter wordt, zie je ook hoe zich mensen toch over tijd een beetje veranderen en ook aanpassen. Omdat het gaat gewoon om het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Dus ze moeten gewoon iets doen. Dat is, anders zouden ze het volgens mij ook niet veranderen. Maar het gaat natuurlijk, hoe kan je dat goed oppakken? En hoe
anders zou je met name heel erg gaan vastlopen.
Precies, en dat is ook wat je vaak ziet. Hè? Dat is precies wat we zien. De stijgende depressiviteitsdiagnoses die we zien. Vooral ook bij, we zagen het bij de tumorpatiënten, zagen we het vooral ook dat de depressiviteit heel hoog zat bij mannen. En dat zijn diezelfde met rolverlies. Nou, dat zijn die dan hoger scoorden op depressiviteit dan vrouwen.
Zal ik de enige zijn waarvoor dit concept nieuw is? Of zullen er veel luisteraars zijn?
Helemaal niet. We hadden het ook toen we het Nou, die oncologen die vinden het nu eigenlijk heel fijn en pakken het ook weer op. En we hebben er ook een aantal samenwerkingsprojecten waar we het verder uitwerken. Maar zelfs daar was het aan het begin volledig nieuw. Dus dat zijn hun patiënten geweest. Dus daar was ook een andere verbinding. Ja. Maar het is zeker een nieuw concept. En daarom duurt het volgens mij ook een beetje. Ja, het zal wat langer duren om te implementeren. En het heeft ook te maken met hoe gender bespreekbaar wordt gemaakt. Omdat wat we zien is in de media, in onze maatschappelijke discussie, wordt gender eigenlijk alleen maar met transgenderzorg verbonden. Hm. En dat is natuurlijk superbelangrijk en dat is ook correct zo. Maar gender is iets, dus deze normen en rollen, ja, die zijn voor iedereen.
Ja, dus vraagt voor iedereen aandacht.
Dat is echt voor iedereen. En als we dat beseffen, en ook dat het verwoven is in elk consult, ja, dan wordt het opeens wordt een volledig ander thema. Maar en opeens wordt het ook veel belangrijker voor onszelf en voor de interactie met de patiënt. Ik zeg altijd, nou, als ik een vrouwelijk patiënt heb die pijn op de borst heeft, die verschillen met een man, dat zijn biologische verschillen. Maar het feit of ik het geloof of niet, dat zijn genderaspecten. Dus we kunnen niet die ene zonder die andere.
Ja, mooi. Ja, dus eigenlijk wat je net vertelde bij deel 1 over de vraag, wat is jouw vrouw zijn, wat is jouw man zijn, wat speelt dat voor rol in het ziekteproces of in het herstel? Dat is hier weer heel belangrijk.
Zeker.
En het is zo grappig dat je dit nu zegt, dat je daar dus zelf, als je daar zelf als dokter al bewuster van wordt, dan kan je de patiënt erin begeleiden. Als je daar helemaal geen weet van hebt.
Precies. Ja, precies. En daar, ik vind het, ik zou zeggen, nou, een beetje filosofisch gezien, het is een mooie manier om een empathischere en holistische communicatie op te bouwen. Omdat je zit gewoon op hetzelfde. We hebben het altijd over persoonsgerichte zorg en samen beslissen. En, maar hier zit je echt aan tafel met iemand en je komt gewoon op hetzelfde niveau uit. Ja. Dus je eigen stereotypen, dat zijn stereotypen die misschien de patiënten delen of niet, maar we hebben die allemaal. En dus daar kom je ook een beetje af van een soort kenniskloof die misschien aan inhoudelijke kennis gekoppeld is. En gaat gewoon in een gesprek. Dus in die zin is het ook iets wat je eigenlijk helpt om een betere relatie met patiënten op te bouwen, met vertrouwen op te bouwen. Ja. Omdat je bent er zelf ook zoekend. En ik vind vooral wat ik zie, wat vooral genderdiverse patiënten heel erg waarderen, is als je durft te vragen. Dus je moet ook niet alles weten. En gewoon open zijn en ook vragen, hoe is dat met u? Hoe is dat met jou? Heb ik dat, is dat zo? Klopt dat zo? Ja, moet ik dat eigenlijk zijn. En deze soort kwetsbaarheid ook te laten zien, dat waarderen patiënten enorm. Dat is dan stereotypisch vrouwelijk, als je zo wilt. Maar deze kwetsbaarheid in de spreekkamer ook te laten zien en zelf te durven te vragen, we zien dat het enorm gewaardeerd wordt.
Ja. Ja, want je moet het vragen, want je hebt geen flauw idee hoe die andere daarin staat.
Ja, ja. Maar daardoor bouwt je dan ook enorm snel enorm veel vertrouwen op. Hè?
Ja. Want het is gewoon een open vraag. Vertel mij hoe jij hierin staat.
Ja.
Nou, nadat we ons eigen genderbewustzijn hebben besproken, onze aannames en hoe het een rol kan spelen in kwaliteit van leven en hoe we dat terug kunnen vragen aan de patiënt. Dan als laatste, wat zou de huisarts morgen in de spreekkamer direct kunnen starten?
Nou, ik zou zeggen, ik kan je graag in huiswerk een oefening meegeven die ik zelf ook graag deed. Je kunt gewoon aan het einde van de dag, aan het einde van de week, kun je 1 of 2 patiënten outpikken waar je denkt, nou, die waren heel interessant of ook ingewikkeld. Dat kan je zelf kiezen. En dan jezelf vragen, wat zijn mijn aannames geweest toen die persoon binnenliep? Wat dacht ik er eigenlijk over? Welke stereotypen kwamen daarop? Dus een soort zelfkritische reflectie. En dan kun je jezelf vragen, klopte die eigenlijk? En heel vaak zou het dan zo zijn dat je misschien niet weet of die kloppen of niet. Omdat je had er gewoon niet naar gevraagd.
Vet confronterend.
Ja, en sommige moet je misschien ook niet weten. Maar bij anderen is het misschien wel zo dat je denkt, oh, daar zou ik eigenlijk heel fijn vinden als ik weet of dat klopt of niet. Ja. En als je dat een aantal weken doet met jezelf, aan het eind van de week, nou, dat was patiënt A, patiënt B, ik heb over nagedacht en ik had die aannames en ik weet helemaal niet of dat klopt of niet, dan zie je ook welke vragen misschien belangrijk zijn. En dan kom je in een soort proces van bewustwording van wat zijn mijn eigen stereotypen? Zijn die behulpzaam? Misschien zijn ze dat wel, dat kan, absoluut. Maar waar zijn ze misschien niet? En waar moet ik die bevestigen? Of waar kan ik ze gewoon loslaten? Dus dat is wel een, denk ik, een mooie oefening. Kost niet veel tijd. En geeft je dan ook een beetje een aanleiding van welke vragen zou ik potentieel kunnen stellen om hier dieper in te duiken?
Ja.
Dus dat is een klein huiswerk misschien.
Ja, leuk om dat zelf te doen. Of met een AIOS als je die hebt. Ja. Of de AIOS zelf met een opleider. Ja. Of met co-assistent. Hartstikke goed idee. Ja, leuk.
Ja.
Ja, dan word je er echt weer bewuster van. Je kijkt naar je eigen aannames, handelen, vragen. En je bouwt daarop voort voor volgende consulten.
Ja,
mooi. Nou, Sabine, ontzettend interessant onderwerp. Ik heb er veel geleerd.
Ja,
de volgende podcast zou ik graag willen aankondigen, maar die is nog niet bekend. Dus dat volgt met een apart bericht. Zometeen hoor je dat. En Sabine Oortholt, nogmaals heel veel dank.
Ja, graag gedaan.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!